Vader in de hemel, ik dank u zo dat Dirk en zijn vrouw hier zijn. Heer, hij heeft zich voorbereid, Heer, met een hart voor u. Heer, en ik bid u zo, wat hij ook voorbereid heeft, Heer, dat hij dat ook gewoon kan spreken, Heer, in ons midden, Heer. En ik zegen hem zo ook met uw genade en liefde, Heer, opdat zijn woorden van u in ons hart zullen dalen, Heer, opdat het ons wat zal doen. En zo zegen ik jou, Dirk, in de naam van Jezus. Amen.
Misschien vraagt u zich af, waarom staat die pianist er nog? Maar dat heb ik hem even gevraagd. Ik weet niet of u het gemerkt heeft, maar in de aanbidding, in het zingen, komt er één ding toch wel sterk naar boven en dat is Gods liefde. Gods liefde voor ons en ook dat wij onze liefde naar hem uitspreken. En eigenlijk vind ik dat een geweldig thema als fundament onder mijn woord wat ik heb voorbereid en waar ik over nagedacht heb. En ik zou graag nog één lied met u willen zingen. Daarom had ik dus gevraagd om even te blijven staan. Ik ben geen zangleider, ik heb dus ook geen geweldige stem. Maar er is één lied wat mij heel erg trof vanmorgen en dat is een lied. U Heer bent wonderschoon. Het lied heeft mij altijd enorm getroffen, omdat dat uitgaat van, en het bezingt, Gods liefde voor ons. Maar ook wat er gebeurt als Gods ogen op ons zijn. En dat is mijn gebed voor deze ochtend, dat zijn ogen op ons zijn. En als u weet, de schrijver van dit lied, Keith Green, is op hele jonge leeftijd gestorven. Hij liet een vrouw achter met een jong gezin. Maar deze man had een hele krachtige bediening. Ik weet niet zo goed waarom het mij zo raakt, maar goed. Hij stierf dus in onze ogen misschien veel te vroeg. En waarvan wij dachten van, Heere, hij kon nog zoveel doen. Het was een hele krachtige bediening, ook een hele radicale bediening. Van hem is, in ieder geval de uitspraak, heeft hij bekendgemaakt dat going to McDonald's doesn't make you a hamburger. Met andere woorden, het gaan naar McDonald's, dat maakt van u niet een hamburger. En dat zei hij in verband met de uitspraak, het gaan naar de kerk maakt u nog geen christen. Deze man was zo radicaal, maar ook zo liefdevol. En voordat ik zou willen gaan spreken, wil ik graag nog een keer dat lied zingen. Heer, u bent wonderschoon. En misschien is het ook goed om het dan te zingen als een gebed. Ik geloof dat er ook mensen zijn vanmorgen die het ook zo nodig hebben, dat Gods liefde u vervult. En God is een God van liefde en God wil u graag ontmoeten. En God wil zijn zegen daarin ook aan u geven. En laten we het ook zo met elkaar zingen en dat we ook zo het woord van God mogen ontvangen. Ook, dat geldt ook voor mijzelf. Want je bereidt altijd iets voor, maar je zoekt altijd, Heere, is dit ook wat u wil zeggen? En ik zou dit graag nog één keer willen zingen en dan gaan we daarna over tot de preek, zou ik maar zeggen. Misschien is het goed om erbij te gaan staan als u dat kunt. En u mag ook gewoon lekker blijven zitten, maar het gaat erom om God te ontmoeten en dat zijn liefde inderdaad u mag vervullen.
You are.
Ja, dank u wel, heren, dat we dat zo uit mogen zingen. Heren, dank u wel dat uw ogen op ons zijn. Ook deze ochtend, als we hier zo met elkaar bij elkaar zijn, heren, uw ogen zijn op ons. Heer, en u wil ook graag bijstaan degene die u ernstig zoeken. En ik wil vragen ook vanmorgen, door het woord heen, Heer, dat het een boodschap zal zijn van uw liefde. En dat uw liefde ons zal vervullen, Heer. En u bent liefde. God is liefde, staat er in uw woord. Heer, en ik bid dat we vanmorgen daar inderdaad ook iets van mogen proeven. En u daarin mogen ontmoeten. Dank u wel daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Amen. Het is fijn om hier weer te zijn. We reden hier naartoe. En toen dacht ik onderweg, eigenlijk weet ik de weg al. En dat is toch wel een verschil bij de eerste keer. En, maar het feit dat je de weg al weet, zegt ook iets over hoe graag je hier naartoe rijdt. Sommige weggetjes vergeet je liever maar snel. Maar deze weg niet. Dus het is fijn om hier weer te zijn. Ella en ik vinden het een plezier om hier naartoe te gaan. In de praktijk van het werk waar we mee bezig zijn, en dat is het Centrum voor Pastorale Counseling. Ik mag dat coördineren in Nederland. Komen we altijd verschillende dingen tegen. En ook het thema van vanochtend heeft daar wel iets mee te maken. Als ik zie hoeveel mensen worstelen met het gegeven dat ze zich soms afvragen, wie ben ik eigenlijk? En wie ben ik in Christus? En wie mag ik zijn voor de Heere God? Hoe mag ik leven? Hoe mag ik hem dienen? Hoe kan ik een betekenisvol leven hebben? Hoe kan het zijn dat als ik straks sterf, dat dan God zegt, het was goed. Gij getrouwe dienstknecht, kom maar binnen. En sommige mensen worstelen ook met de vraag, het is nooit goed genoeg. En soms dan denken de mensen, hoe kan ik iets bijdragen aan datgene wat God zo belangrijk vindt? En we kennen de verhalen van de geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11. En ik heb voor mezelf een beetje een gevaarlijke titel bedacht. Maar die luidt, bent u de aanvulling op Hebreeën 11? De echte theoloog onder ons zegt dan, dat kan helemaal niet. Want de Bijbel is klaar, van A tot Z. En er zal geen titel of jota aan toegevoegd of afgevoegd worden, afgehaald worden. En dat is ook niet mijn oproep vanmorgen hoor. Maar gewoon als een soort prikkel voor onszelf, zonder dat we nou zeggen dat die Bijbel niet compleet is, want die is helemaal compleet. Maar bent u de aanvulling op Hebreeën 11? Ik zal u zeggen waarom ik dat zo zeg. Laten we eens even kijken in Hebreeën 11. En dat is het hele bekende hoofdstuk van de geloofsgetuigen. En daarin zien we de grote dingen die God gedaan heeft door Abraham, door Isaac, door Jacob. En ook het verhaal van Mozes. En ik wil even beginnen bij Mozes. In vers 23. Hebreeën 11, vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jafta, David, Samuel, Piet, Klaas, Els, Truus, Ella, Dirk. Ja, maar dat staat er niet. Nee, dat klopt. Dat heb ik nu verzonnen. Maar zou het niet geweldig zijn dat onze naam in dat rijtje genoemd zou kunnen worden? En dat wij ook geloofshelden zijn. En in de pastorale praktijk van elke dag ontmoet ik vaak mensen die worstelen met dat gegeven. Kan ik wel een geloofsheld zijn? Mag ik mij wel een geloofsheld noemen? Wie ben ik? Wie ben ik in Christus? Ben ik het waard om mijzelf een dienstknecht van God te noemen? En dat gaat soms heel ver en heel diep, zodat ze zelfs sommigen van hen op een punt komen, ja, eigenlijk ben ik niet waard om te leven. En daar zitten dus allemaal gradaties tussen. En het gaan naar het woord en dan zeggen van ja, zou ik ook in dat rijtje kunnen staan, is voor sommigen van ons ondenkbaar. En sommigen van ons worstelen met de gedachte, nou als ik het dan maar haal met de hakken over de sloot. Als ik het dan maar haal met de hakken over de sloot. En de rest van mijn leven ga ik ervoor zorgen dat ik het in ieder geval net haal. En toch is dat dan een punt waarvan ik soms zeg tegen de mensen van ja, maar hoe durf jij, hoe durft u zich uit te strekken naar het verhaal van God, wat gaat over zijn liefde voor ons. Het verhaal van God, dat gaat over zijn redding, zijn genade, zijn eeuwige trouw, zijn eeuwige armen die onder ons zijn, staat er in zijn woord. Durf je je daarnaar uit te strekken en op dat fundament te gaan leven? En wat is een geloofsheld, zult u zeggen? Moet ik dan dezelfde dingen doen als Mozes? Of moet ik dan hetzelfde doen als Isaac of als Rachel of Rahab? Moet ik dat allemaal dan hetzelfde doen? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat meer om het gegeven van door het geloof. Vers 23, vers 24, door het geloof. Vers 27, door het geloof. Vers 28, door het geloof. Vers 29, door het geloof. Vers 30, door het geloof. Vers 31, door het geloof. Het heeft dus iets te maken met ons geloof. En niet zozeer in wat we doen. Het doen komt voort uit ons geloof. Als bron van al die acties die hier genoemd worden, wordt elke keer gesproken over het geloof. En er is één heel bijzonder gedeelte wat mij als het ware trof toen ik hiermee over nadacht. En dat staat in vers 27. Misschien goed om nog even op te zoeken. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. En de NBG-vertaling die spreekt over als ziende de onzienlijke. Dus voor Mozes was het mogelijk om het te doen vanuit zijn geloof. En hij deed het alsof, zou je zo kunnen zeggen, uitgaande van het feit dat hij de onzienbare, dat hij God zag. Daar zit een geheimnis in. Wat was dat in het leven van Mozes? Dat hier dus wordt genoemd als heel specifiek. Hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Dat spreekt over een relatie met de onzichtbare. Dat spreekt over de relatie met God. En dat spreekt over bijna alsof, met alle respect gesproken, Mozes samen optrok met God. En dat bij elke stap die Mozes deed, hij God zag. Of hij wist dat God bij hem was. Of hij wist dat God hem droeg. Of hij wist dat zijn aanwezigheid daar was. En in de vertaling is het dus zo neergezet als hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. En dat is een groot geheim. En dat is een groot geheimenis. En kun je dan zomaar zeggen, misschien zegt u wel van ja, hoe kan je dat nou zomaar zeggen? Hij zag God of hij ziet God. Als we nagedacht hebben vanmorgen ook over wat we allemaal gezongen hebben. Over de liefde van God en het houden van en onze de liefde die wij ook aan hem teruggeven. Wij beantwoorden zijn liefde voor ons. Dat heeft ook met dit thema te maken. Dat heeft ook te maken met het thema God wandelt aan mijn zij. Gods woord zegt, God is de schaduw aan onze rechterhand. Dus dat wil zeggen dat God heel dichtbij is. En als we ons dat beseffen, is het misschien ook veel makkelijker. Nou, veel makkelijker. Is het misschien iets gemakkelijker om te zeggen, ja, ik ga mij ook uitstrekken naar iets wat ik in geloof kan doen. Zijn dan mijn problemen voorbij? Nee, misschien nog niet. Is dan mijn pijn voorbij? Nee, misschien nog niet. Is het dan allemaal opgelost? Nee, misschien nog niet. Maar heel vaak zoeken wij, als wij God naderen, als wij hulp vragen, als we God aanroepen, heel vaak zoeken we dan de oplossing voor het probleem. En misschien daagt God ons ook wel uit, naast dat hij heel graag onze problemen met ons wil dragen, misschien daagt hij ons ook wel uit om iets te doen. En dat gaat samen op, merk ik. Aan de ene kant is er soms het worstelen met iets in ons leven waarvan we zeggen, hé, Heere, ik zou er graag van af willen. Ik zou graag willen dat u dit oplost. Misschien een verdriet, of een pijn, of een worsteling met een zonde, of wat er ook is. Soms zijn er van die dingen in ons leven waarvan we zeggen, Heer, wilt u het alsjeblieft wegnemen? Want ik kan zo niet verder. Ik wil wel graag wat voor u doen, maar dan moet u eerst dat eventjes oplossen. Ik wil wel, natuurlijk wil ik u dienen. En natuurlijk wil ik u volgen, waar u mij ook zendt. Ik geef mijn leven, hebben we vanmorgen ook gezongen. Een prachtige liederen, maar ook hele grote woorden. Hè? Ik geef mijn leven. Ja, oeps. Is dat onvoorwaardelijk? Als ik heel eerlijk ben, soms dan betrap ik mijzelf er wel eens op. Dat ik denk, ja, oké, dat doe ik. Maar, als. En dan achter dat als, komt er dan soms nog een voorwaarde die ik de Heere stel. Als u nou dat doet, dan ga ik dat. En dat is net andersom, denk ik. Ik geloof dat wij ons uit mogen strekken naar God. En van daaruit ons ook uit mogen strekken naar veranderingen in ons leven. Maar ook naar herstel in ons leven. Maar ook nadat wij van die geloofstappen voor hem mogen doen. Maar we worden soms belemmerd, niet zozeer door onze onmacht, Niet zozeer doordat we het niet kunnen, of niet zozeer omdat we te weinig kennis hebben, en niet zozeer doordat we onszelf onwaardig achten, en niet zozeer omdat we... Nou, een heleboel redenen waarom wij onszelf zeggen, ja, we kunnen het niet, of ik kan het niet, of ik doe het niet. Heere, vraag maar een ander. Terwijl misschien de reden wel is dat we eigenlijk bijna te bang zijn om te zeggen, oké, ik zet stappen en ik blijf standvastig alsof ik de onzichtbare zie. En dat is een heel apart gegeven. Maar het staat er wel. En al die geloofshelden, en we weten ook uit hun leven dat al hun daden, ja, die waren niet allemaal zo glorieus. Dat weten we van Mozes, dat hebben we gezien van Jacob, dat hebben we gezien van David. Al die geloofshelden die ook hierin genoemd worden, die hebben ook een donkere kant in hun leven gekend. En die hebben daarmee geworsteld. En toch staan ze in dat rijtje. Dus we kunnen ook niet tegen onszelf zeggen, ja, maar je moest dus weten wat er in mijn leven is. Ja, dat zou heel goed kunnen. We hebben allemaal dingen in ons leven op basis waarvan God, als die echt rechtvaardig en zijn heiligheid, et cetera, vast laat staan en geen oplossing geeft voor de zonde, dan blijft er inderdaad niets van ons over. Maar dat is nou juist zijn liefde. En op basis van die liefde heeft hij gezegd, ik heb je lief, we hebben er ook over gezongen, en ik wil je gebruiken in mijn koninkrijk. Ik ook? Ja, u ook. Jij ook. En kan dat? Ja, dat kan. Maar dan heeft het alles te maken met het geloof. Hoe dicht leven wij bij God? En durven we te leven vanuit de gedachte, ja, God is met me. Hij is heel dicht bij me. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand. En met mijn Heer spring ik over een muur. Nou ja, al die teksten, u kent ze waarschijnlijk wel. Maar het worden zo heel snel van die, hoe zal ik het noemen? Van die tjaka-teksten, hè? Van die jezelf oppompteksten. Jezelf als het ware in een soort hogere versnelling zetten. Een soort psychologisch trucje. Dat is het niet. Het met mijn Heer spring ik over een muur gaat vooral over het gegeven met mijn Heer. En niet over het feit dat ik over die muur kan springen. Maar het gaat erom dat daar staat met mijn Heer. Als ziende de onzichtbare. Alsof God daar is. En het is niet alsof, hij is daar. En met hem spring ik over die muur. Dus de hoofdpersoon in dit alles ben ik niet, maar dat is God. De heilige God. De God die onze aanbidding verdient. De God die onze hoogachting verdient. De God die we moeten prijzen. De God die we mogen loven en eren. De God die op de troon zit. God die soeverein is. Ik niet. Maar met hem mag ik en kan ik over die muur springen. En hij wil dat ook graag. De Bijbel staat er vol van. Van al die verhalen waarin we duidelijk zien dat God kiest voor het feit dat hij zijn werk in deze mensheid door mensen heen wil doen. En het blijft zijn werk. Het wordt nooit ons werk. Het wordt nooit mijn werk. Het wordt nooit uw werk. Het is Gods werk. En in zijn soevereiniteit heeft hij ervoor gekozen om ons in te zetten. Voor zijn werk. Het is dus ook niet mijn bediening, of uw bediening, of onze bediening. Het is het werk van God. Het is Gods bediening. En wij mogen daarin zijn dienstknecht zijn. Als we nou eens even door nadenken over dat gegeven. Ja, dat zeg je nou allemaal zo mooi. Over een muur heen springen. En het klinkt allemaal geweldig. En er zijn een aantal teksten die ik nog daar in dat verband met u zou willen lezen. En eentje is heel belangrijk. Die staat in Efeze. Efeze 6. Nee, sorry. Ik heb even de verkeerde. Ik bedoel Romeinen. Romeinen 8. We hebben daar ook een mooi lied van. Hè? Dat is het lied Meer dan overwinnaars. Maar in Romeinen 8 vers 31 tot 39, daar staat het volgende. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Er is dus niks, helemaal niets, 0,0 wat u kan scheiden van de liefde van Christus. En het is heel bijzonder, daar staat zelfs in vers 39, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Het enige wat niet geschapen is, is God zelf. Dat is het enige. En de rest is dus allemaal schepping. Heeft God gemaakt. Het is allemaal misgegaan, dat weet ik. Maar het feit, de bron is wel heel belangrijk om je dat te realiseren. Er is dus niets wat gelijk is aan God. Hij is de enige die niet geschapen is. Hij is, hij was en zal er altijd zijn. Snappen we dat? Nee, dat snappen we niet, maar het is zo. Wil ik dat snappen? Ja, soms wel, maar dat is een hopeloze kwestie. En daar moet ik mee ophouden, want dat leidt mij af. En dan ben ik bezig met die boom van kennis en goed en kwaad. Zinloze discussie. Het is zo. God is er. Hij was er altijd en hij zal er altijd zijn. En hij is het enige wat niet geschapen is. En van al dat andere zegt hij dus, niets van al dat alles zal jou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat is helemaal niks, hè? Oké. Ja, ik denk, ja, dat is toch wel heel erg hoopvol, of niet? Dat is toch wel heel erg bemoedigend. En dat het soms zwaar is, ja, dat begrijp ik. En dat het soms niet altijd makkelijk is. En dat er soms mensen vastlopen, ja, dat zie ik ook in de praktijk. Zeker weten, dat is zo. En daar zijn allerlei redenen voor. Maar dit is wel het fundament waarvan Paulus dus zegt, er is niets wat jou zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. En daarom vond ik het zo mooi, zo geweldig aansluiten bij de zangdienst van vanochtend. Er is niets wat ons kan scheiden van die liefde van Christus. En misschien is het wel goed om even tegen je buurman of buurvrouw te zeggen, er is niets wat jou kan scheiden van de liefde van Christus. Oh, oh, wat doet hij nou? Wat zegt hij nou? Moeten we wat doen? Ja. Toch is het zo, lieve mensen. Hoor naar de woorden die u uitspreekt voor die ander. En hoor naar de woorden die die ander voor u uitspreekt. We hebben dat nodig, dat we ook elkaar af en toe bemoedigen. Er is niets wat u kan scheiden van de liefde van Christus. Niets. En dat is zo heel bijzonder, omdat God dat ook hier heel nadrukkelijk uitspreekt en uit laat spreken door Paulus. En dan zegt de Heer Jezus ook iets heel bijzonders. En dat staat in Johannes. En laten we dat maar eventjes helemaal lezen. Johannes 15. Op zich een heel bekend stuk. Maar daarin zie je weer terugkomen het belang van de aanwezigheid van God. Het belang van de aanwezigheid van de Heer Jezus in al die stappen die wij zo graag misschien zouden willen zetten. Even kijken hoor, Johannes. Overigens, vanmorgen kwam even het thema naar voren. En daar moest ik ook zo aan denken, maar dat hoort eigenlijk niet bij mijn preek. Maar Johannes 15 vers 12, ik noem het toch maar even. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Het werd gezegd hè, vanmorgen. U bent mijn vrienden. Dit hebben wij niet bedacht of zo. Dat is de Heer Jezus die dit uitspreekt. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Oh, ja, oké. Zo makkelijk is het dan ook weer niet, hè? We hebben hem niet, met alle respect gesproken, zomaar in ons binnenzakje. Ik haal eventjes mijn vriend tevoorschijn of zo. Nee, u bent mijn vrienden. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Hij spreekt hier natuurlijk ook over zichzelf. Hè? U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Oh. Verlangt u daar niet naar, om zo te kunnen leven? En dat is niet, ja, dat geldt voor Jezus. Nee, hij heeft het tegen ons. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, het hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Die liefde heeft dus ook alles te maken met elkaar. Ergens anders staat in het woord dat de mensen ons zullen herkennen aan het feit dat we liefde voor elkaar hebben. En dat ze erkennen dat we kinderen van God zijn. En dat is wel erg belangrijk. En misschien is dat nog wel veel belangrijker als dat rijtje geloofshelden, om daar zo nodig tussen te komen staan. Maar gaat het er veel meer om, wat is mijn liefde voor die ander? En komt dat voort uit het gegeven dat God mij heeft lief gehad. En dat ik hem heb lief gehad. Ja. Even een zijspoortje. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Komma, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Want, vers 5, zonder mij kunt u niets doen. Dit hele verhaal plaatst alles weer in het perspectief terug in die totale afhankelijkheid van ons aan God. Mochten we de neiging krijgen om te zeggen, oh ja, ik ben ook zo'n geloofsheld. En ik ben toch wel heel geweldig in wat ik allemaal doe. En nou, als ik zo eens even naar mijn eigen leven kijk, dan gaat het best wel goed. Ik heb het allemaal redelijk op orde. Het gaat allemaal netjes. En dan zegt Jezus zo heel nuchter, zonder mij kunt u niets doen. Daar staat niet een beetje, of ongeveer iets. Misschien wel iets, maar niet helemaal volmaakt. Nee, er staat, zonder mij kunt u niets doen. En dan staat daarvoor, ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En hier zie je weer in terugkomen dat grote belang van dat in relatie leven met God. Van het in gemeenschap leven met God, met Jezus Christus. Vanuit die gemeenschap zijn wij in staat om vele dingen te doen. Maar we zijn afhankelijk van hem. Zonder mij kunt u niets doen. En dat is wat de Heer Jezus zelf tegen ons heeft gezegd. Zonder mij kunt u niets doen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen zijt. En daar zou ik graag mee willen afsluiten. Uiteindelijk gaat het niet zozeer om dat mijn naam verschijnt in het rijtje geloofshelden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de naam van God wordt verheerlijkt. Uiteindelijk gaat het erom dat zijn naam wordt groot gemaakt. Uiteindelijk gaat het erom dat hij alle eer krijgt. Uiteindelijk gaat het erom dat hij op de troon zit. Uiteindelijk gaat het erom dat hij soeverein is. Uiteindelijk gaat het erom dat hij bepaalt wat er gebeurt. En dan zegt de Heer Jezus, zonder mij kun je niets doen. En in die afhankelijkheid mogen wij ons uitstrekken naar een nieuwe, een andere voldoening in ons leven. Als we worstelen met de vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? Doe ik het wel goed? Presteer ik wel genoeg? Scoor ik wel genoeg? Val ik wel voldoende op? Heeft iedereen wel gezien wat ik doe? Wordt het wel gewaardeerd? Wordt het wel gemarkeerd als zijde een plusje achter je naam? En daar zijn we zo gevoelig voor, lieve mensen. En is het dan verkeerd om waardering te ontvangen? Nee, zeker niet. Tuurlijk niet. Dat hebben we ook nodig op z'n tijd. Maar uiteindelijk gaat het om de verheerlijking van de naam van God. En dan kan het zijn dat we misschien in ons leven hier nu op aarde denken van ja, het is allemaal niet zo glorieus. Ik heb een keer een getuigenis gehoord van een zendeling. Die zat in een land, in het Midden-Oosten. En die was daar, ik dacht, iets meer dan 25 jaar bezig geweest. Eén bekering. 25 jaar ploeteren, emmeren, zweten, hard werken. Eentje die tot geloof kwam. En deze vrouw, die vertelde, want de vraag was, dat kwam, want ze hield een lezing en wij zaten in die zaal. En een van de mensen die luisterde, die stelde de vraag, ja, bent u nou mislukt? Dan kun je natuurlijk zeggen heel snel van, ja, hoe durf je die vraag te stellen? Nee, maar kijk nou eens eerlijk van binnen. Hoe gaan wij soms om met de dingen die we doen? Wat is voor ogen? En dat vinden we soms heel erg belangrijk. Maar durven we ook te kijken naar wat erachter ligt? Haar antwoord was, nee, ik ben niet mislukt. Ik weet namelijk niet in het perspectief van de eeuwigheid wat ik gedaan heb. Maar ik heb gewoon gedaan wat de Heere mij gaf om te doen. Ja, de vrucht was eentje. Maar ze zegt, ik weet niet wat het betekent voor de eeuwigheid. Dat bleek ook later, vanuit die ene die zij na zoveel jaren tot bekering had geleid, zijn later duizenden mensen tot geloof gekomen. Maar het was niet haar vrucht. Of toch? Wat is vrucht? Dus ik zou ik wil aanmoedigen in die zin, als u zo bezig bent en u voelt zich misschien af en toe zo van, ja, wat doet het er allemaal toe? Doe het als voor de Heere. En misschien zien wij nu niet in de tegenwoordige tijd direct allemaal grote dingen. Maar wellicht bent u een geweldige geloofsheld met één bekeerling, omdat vanuit die ene bekeerlingen volken tot bekering zijn gekomen. Dan ben je ook een geloofsheld. Maar wij zijn vaak heel erg bezig met nu, wat wij nu kunnen zien. Deze 60, 70, 80 jaar dat we leven. Daar stoppen we alles in en daar moet ons resultaat in zitten. En dan vergeten we soms dat we te maken hebben met een eeuwigheid. Waarin wij niet kunnen overzien wat mijn werk nu betekent voor die eeuwigheid. Oké, tot slot. Maar ja, wat moet je dan? Nou, een prachtige tekst. Daar wil ik mee afsluiten, ook als bemoediging. Die staat al in het Oude Testament. En dat staat in Micha. Micha 6 vers 8. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Dus we weten wel wat we moeten doen. Hij heeft het ons bekendgemaakt. Wat heeft hij bekendgemaakt? Niets anders dan recht te doen. Goedertierenheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. De NBG zegt, wat moeten we dan doen? Niets anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Recht doen, trouw zijn en ootmoedig wandelen met God. En daar staat niet bij aantallen, jaartallen, hoeveelheden, productiecijfers, dat staat er allemaal niet. Daar staat recht doen, trouw zijn en ootmoedig wandelen met uw God. Dat is wat God ons vraagt om te doen. En ik geloof dat we dan ook, zelfs in onze tegenwoordige tijd waarin we nu op aarde leven, dat we dan ook dingen mogen zien in ons leven waarvan je zegt, oh, dat was het werk van God. En dat heeft hij door ons leven mogen doen. En pas op met vergelijken. Want daar zijn we natuurlijk meesters in. We gaan vergelijken met andere mensen. We gaan vergelijken met andere, ja, grote werken van de Heer. En het gekke is, Satan is dan altijd in staat om je te laten denken, zie je wel, ik ben minder. Ik doe het niet goed genoeg. Het is weer niet genoeg. Of het is te weinig, of het is te slecht.